I do this. Yeah? Mm-hmm. Technique. Que about your law? Mikesh. Mikesh is the title from the parasha for the day. And for the Chachamim Sefer Yonah, lijkt soms als een vreemd, zo'n vreemd woord, maar het betekent gewoon aan het einde van. Elk Bijbelgedeelte begint met een paar woorden en dat is ook de naam van het parasha. Van het Bijbelgedeelte. Aan het einde van, Jozef zijn gevangenschap. Een Bijbelgedeelte zou je kunnen zeggen met twee gezichten. De dromen van de farao die Jozef gaat verklaren, en het tweede gedeelte, zoals wij gelezen hebben uit de Torah, dat in het hongerige Kanaan spanning oplevert. Wat wil die Egyptenaar van ons? Aan het einde van twee voljaren. Het lijkt of dit de extra jaren waren die Jozef in die verschrikkelijke kerker moest doorbrengen. Hij had daar al 10 jaar gezeten, in de gevangenis. In de gevangenis staat er ook in onze vertalingen. Maar in het Hebreeuws staat het woord boor. En dat betekent put. Een enorme put met een nauwe ingang en daaronder een enorm grote kerker. Geen ventilatie, geen verse lucht, geen licht. Je kunt je voorstellen, verschrikkelijk. 10 jaar lang. En daar komen de bakker en de schenker bij hem. En jullie kennen het verhaal. En die hebben een droom gehad. En Jozef vertelt hem wat hem staat te gebeuren. Maar hij zegt er even bij tegen de schenker. Maak er wel even melding van en haal mij hieruit. Dat is opvallend. 10 jaar heeft Jozef de gevangenbewaarder gediend. Hij heeft alle vertrouwen gekregen. En daar staat in hoofdstuk 39 dat de ezel was met Jozef. En hij bewees hem goedheid. Dat is in Hebreeuws geset. En dan staat ook in het laatste vers van hoofdstuk 39. De ezel stond hem terzijde. Dat lijkt me verschrikkelijk om 10 jaar lang zo in zo'n ondergrondse te zitten. Ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Zonder dat ik daar gelukkig enige ervaring mee heb. Maar wat heeft de eeuw het goed met Jozef voor? Hij is bij hem, hij staat hem terzijde en hij bewijst hem barmhartigheid. Gesed. Dat is een prachtig Hebreeuws woord. Gesed. Want dit betekent ook genade. Of gunst. Jozef, die moet dat gevoeld hebben hoe de ene, de eeuwige, onze God, hij wordt ook al genoemd de onschade, hoe hij hem omgeven heeft. 10 jaar lang, zo vertellen de geleerden, en dan veronderstellend zij, dat Jozef daar Torah werd geleerd. Maar dan komen nog 2 jaren erbij. Dan is de vraag, moest Jozef daar nog 2 jaar in die stinkende baaiers verblijven, omdat hij de schenker inschakelde om hem vrij te krijgen? Wilde Jozef nu via aardse methoden uit die kerker komen? Was Jozef God even kwijt? Nu neemt tussen ons, als wij bijvoorbeeld in de put zitten, dagen, weken, maanden, soms een jaar, misschien al langer, wenden wij ons dan in alle omstandigheden naar God? Of gaan we ook aardse methoden aanpakken en aangrijpen om ons uit die put te halen, ongeacht soms wat die bron is. Terwijl wij als gelovigen weten dat God er altijd bij ons is, dat is zelfs zijn naam. God zegt, ik zal er zijn, ik ben bij je. Soms zijn we God misschien ook al even kwijt. Is God ook wel eens onzichtbaar voor ons? Ik herinner mij nog aan velen van mij, van jullie met mij, neem ik aan, dat het oudjaarsavond vroeger werd in de kerk Psalm 90 gelezen en gezongen. Ik doe nu niet meer aan oud en nieuw. We hebben immers het nieuwe jaar al gevierd, Rosh Hashanah. Maar toch hebben we ook met een Romeinse kalender te maken en kunnen we niet helemaal voor loskomen. Deze psalm, Psalm 90, heeft het over de vergankelijkheid en de eindigheid van het leven. En daar zongen we uren, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen. En een kleine jongetje wat naast zijn vader zat in de kerkbank, die zong uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw door het veen. Ja, maar als je er stilstaat en je wordt wat ouder, het leven is een zucht. Het is omvloeien. Zijn 91-jarige moeder 6 jaar geleden. En nu ben ik zelf op 2/3 op die leeftijd. En als ik achterom kijk, ja zeker, we worden ouder. Maar we blijven positief. Want als je ouder wordt, dan verjong je naar de eeuwigheid. Maar terug naar die vraag. Hoe reageren wij als wij in de put zitten? Als het leven zwaar wordt. De psalmist van Psalm 9, en dat is Mozes, Moshe, die zegt dat de dagen van onze jaren daarin zijn 70 en als we sterk zijn, zijn er in 80. Maar het meeste daarvan is moeite en verdriet. Want het wordt afgesneden en wij vliegen heen. En dan zie je om je heen en dan hoor je en dan voel je dat mensen door al die jaren heen soms God zijn kwijtgeraakt. We hebben het heel vaak over jongeren die geen Bijbel meer lezen, die ook niets meer van de Bijbel weten. Maar ook oudere mensen die de kerk en soms het geloof hebben verlaten. Teleurstel? Ik praat vrij veel met mensen die kerk en God hebben losgelaten. Omdat ze zich voelen als een goudvis in de kom. Ze hebben daar kennelijk, ik zeg het heel voorzichtig, maar nooit gehoord of begrepen dat de schepper je liever ziet als een vrije vogel in de lucht. Zoals de psalmist in Psalm 124 uitroept. Onze ziel is ontkomen als een vogel uit de strik van een vogelvanger. De strik is gebroken en wij zijn ontkomen. En dan volgen daar al oude woorden. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Maar op de een of andere manier zijn vele mensen in een put of in een strik beland waar de zin van het leven zoet is. Men zegt dan dat men vrij is, maar zit verstrikt en uitgeput vast in een vragennet waar zelfs de wetenschappelijke en filosofische antwoorden niet meer bevallen. Trouwens, van één antwoord krijg je nog veel meer vragen. Nu naar de koeien. Dat had ik beloofd. En de grachten hebben een woord gehad. Die zijn er geworden. Die 7 vette koeien, dit is een gedachte, die 7 vette koeien die kunnen ook symboliseren de 7 mooie manieren om God te dienen. Hem liefhebben en vrezen. Blij zijn met zijn woord, met zijn Torah, met zijn leefinstructies. 4, de donkere kant in onszelf overwinnen. 5 is hem danken. Je hechten aan hem, aan zijn woorden. En 7, hem eren als onze koning, onze vader die ons genade, geestelijk schonk in Yeshua zijn zoon. En dan die 7 magere koeien. Ja, die staan voor de onheilige invloeden of eigenschappen die aan deze 7 goede manieren van leven afbreuk doen. Deze lelijke koeien, die breken alles af wat de eeuwige als schepper de mens voorhoudt. De weg ten leven te gaan. En je kunt ze met enige moed voor jezelf opnoemen. Ik herken ze wel bij mezelf. Zaken die mij bij hen weghielden. 7. Als ik achterom kijk, kan ik niet eens naar dit boek schouw houden. Als je God even kwijt bent, moet je waarschijnlijk eerst bij je eigen 7 magere koeien te gaan zoeken. De onzichtbare is hij niet omdat hij er niet is, maar omdat wij melk willen die wel mooi lijkt, maar die niet smaakt. Je kunt er nog niet eens slagroom van maken. Het is waterig en het voedt niet en zo kom je nooit aan het vaste voedsel toe. Is God uit ons gezichtsveld verdwenen? Omdat wij rondwalen in een duistere lichtboekstal met lelijke koeien? Maar je zou afvragen, wat is nu al het zicht van het leven? Wat moet ik nu? Is dit nu alles? Dan moeten we, en soms met lood in onze laarzen, de Bijbelse landerijen weer in. En dan mag we zoeken, wat heeft God met ons voor? Wat is zijn hoogste gebod? En we hebben het gehoord. We hebben het zo vaak gehoord. Maar zien we het ook? Maar dan, na twee volle jaren, dus dat is het derde jaar, op de derde dag staat Jozef op uit de put, van put naar paleis. En mag hij bij de farao komen om de schenker, omdat de schenker zijn zonden herinnert. We hebben het gelezen. Vandaag moet ik mijn zonden in herinnering brengen. De farao begroet hem en zegt met woorden uit de midrash: ik heb over jou horen vertellen dat horen naar een droom voor jou hetzelfde is als de betekenis begrijpen. Horen, het shema, shmai, dat kennen wij. Dat betekent niet alleen horen, maar ook dat als je het hoort, je het ook ziet wat je hoort. Zie je dat? Het is meer dan horen, het is verstaan. En dan niet ver afstaan, nee, dan dicht bij je eeuwige komen, die altijd aanwezig is. En dit is nu het verschil tussen het Griekse en het Hebreeuwse denken. De Griek zegt, ik denk, dus ik ben. Maar de Hebreeuw zegt, weet voor wie u staat. Daarom stond het straks ook, we hebben het aan geweest. Sta voor de troon van de eeuwige. En Jozef wierde de farao de droom uit. 7 jaren van overvloed en 7 jaren van hongersnood. Er is niets aan te doen, farao. Dit antwoordde Jozef, omdat we lezen in vers 16. Hij zegt tegen de farao, dat is niet aan mij, maar God zal antwoorden wat het welzijn van de farao dient. En dan weer prachtig. Jozef geeft de eeuwige de eer. En als de ene door Jozef spreekt, is er niets meer aan te doen. Zo komt het. Er is zelfs een spreekwoord te ogen gebleven. Het is over met de koeien van de farao. Het is niet meer te veranderen. Farao heeft 2 dromen gehad, maar Jozef zegt, de dromen zijn 1. De zaak staat vast. In vers 32. De farao deze droom 2 keer gekregen heeft, is omdat de zaken God vasthoudt en God zich haast om die uit te voeren. We hadden in de Torah lezen 2 gedeelten. Daar heeft die sprook wel gezien. Dit hebben we gelezen en dan gaan we naar de honger bij Jacob en bij de broers van Jozef. Maar voordat we daar naartoe gaan, naar Jozef de onderkoning, wil ik trouwens eerst bijvermelden. Er staat, Jozef werd onderkoning toen hij 30 was. Dat staat in vers 46. En zo weten we dat hij 10 en nog in 2 jaar in de kerker heeft gezeten, in die put. Maar ik ga even naar de profeten lezen, want dat was toch wel fantastisch. Na Jesaja is Zacharië het meest geciteerd in het Tweede Testament. En we hebben gelezen, Jan heeft gelezen uit hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3, maar het eerste hoofdstuk, vers 3, wil ik eerst aanhalen. Daar staat, dit zegt de Heer van de hemelse legermachten, keer terug naar mij, dan zal ik naar jullie terugkeren. En toen begon die fantastische lezing. Juich en verblijd u, dochter van Sion, want zie, ik kom en zal in uw midden wonen, spreekt de Heer. En toen heeft het gehoord. En vele heidenvolken, die zullen op die dag bij de Heere gevoegd worden. En zij zullen mij tot een volk zijn en ik zal in hun midden wonen. Die zullen toegevoegd worden. En hier wordt Jozef zijn naam duidelijk. Jozef zijn naam betekent, de Heere voegt toe. Zacharia, de profeet, is in Babylonië geboren, is ongeveer 538 voor Christus teruggekeerd met een deel van de ballingen naar Juda. Israël was de afgoden gaan nalopen en gaan vereren. Die afgoden, dat waren ook de magere koeien voor Israël. De melk was water en zuur en er zat geen vlees op de bodem. Ze waren gewaarschuwd, maar ze werden voor 7 jaar verbannen naar Baal. Waren ze daar in God kwijt? Was God met hun gezicht zelf verdwenen? Vast en zeker voor sommigen. Maar er was ook een klein deel die zijn teruggekeerd naar Juda. En raden wij, hoewel ze hun harpen aan de wilden hadden gehangen, die memoreerden, al de u vergeet Jeruzalem, laat aan mijn rechterhand zichzelf vergeten. Lees het naar Psalm 137. Maar wat een fantastische profetie over Israël en over Jeruzalem. Het visioen in hoofdstuk 3 stelt Jozef voor, hij moet zijn smerige kleren uitdoen. En die smerige kleding, dat symboliseert alle zonden van Israël. En dan krijgt hij een feestelijk gewaad aangetrokken. Omdat de eeuwige Jeruzalem verkiest als zijn stad. Dan nog even naar die andere Jozef. Ja, die andere Jozef, dat hoeft niet met mij eens te zijn. Zo heb ik er tegenaan gekeken. Jozef de Egyptenaar. Dat was hij dan niet. Maar zijn broers herkennen hem niet meer. Hij laat aan zijn broers wachten. Hij maakt hen onzeker. Hij zegt dan wel dat hij God, Elohim staat, vreest, maar hij houdt Simeon gevangen en eist om hun jongste broer, Benjamin natuurlijk, mee te nemen. En ik ken het verhaal, het geld vindt onderweg terug in hun zakken. En later nog een keer met de beker erbij, met Benjamin in de zak. En het maakt vader Jacob radeloos. Jozef mist hij al, moet hij ook nog Benjamin missen? Maar het wordt nog erger. En met de honger ook. Dan gaan we op reis en nemen vele geschenken mee. En Jacob geeft de strijd op, zo lijkt het. Want hij zegt, als ik van mijn kinderen beroofd word, dan word ik maar van mijn kinderen beroofd. Zou Jacob gedacht hebben. Maar als God, ik zie hem niet meer. Hij is onzichtbaar voor mij geworden. Maar Juda, gelezen, ja Juda, die staat borg voor Benjamin. Juda woont later met Benjamin in het Zuidrijk. Maar toen ik hier net bezig was en ik lees het nogmaals in vele vertalingen, dan denk ik, hoe kon Jozef dit zo hoog spelen? Ja, ik weet het antwoord wel. Hij stelde ze op proef. Dat is het algemeen antwoord. Maar stel je voor, je komt als broers met de honger en de hal bij Egypte toe en dan word jij zo op de proef gesteld. Is dit een keuze tussen raak en zorg van Jozef? Koesterde Jozef zoveel wrok dat hij het zo hoog speelde? Natuurlijk, de bedoeling van de broers was kwaadaardig. Maar God zorgde toch dat iets goeds uit voortkwam? Dat moest Jozef nu toch ook wat inzien? Zeker, hij is 18 jaar gehad, maar hij was nu een machtig leider in Egypte. Als zijn broers hem niet hadden verkocht, was hij nu niet zo machtig. En bovendien kon hij zijn familie, Israël, redden. Moest hij 20 jaar aan dato op deze die wraak nemen? Waarom had hij geen medelijden? Dacht hij niet aan zijn oude vader? Aan al die kinderen die bij pater Jacob hongerig achterbleven? Zijn schoonzusters met zijn zorgen? En in de Torah staat, u mag je broeder niet haten. U mag geen wraak nemen of wrok koesteren tegen uw volksgenoten. Maar u moet daarnaast liefhebben als uzelf. Leviticus 19, 17 en 18. Of steekt toch anders in elkaar. Heeft Jozef op deze manier de voorspellingen van zijn dromen wellicht verwezenlijkt? Hij verborg zijn identiteit, zodat zijn broers zich gedwongen wisten om Benjamin en uiteindelijk ook Jacob naar Egypte te krijgen. Waar de broers zich allen voor hem zouden buigen. Jozef voerde alles op de juiste manier uit, opdat zijn dromen uit zijn jeugd vervuld zouden worden. Wij kunnen er verschillende dingen aankijken. Maar als hij in de sandalen van Jozef gaat staan, of in de sandalen van zijn broers. En dat doen de rabbijnen ook met dit gedeelte. Dan denk je toch. Je leest het zo snel overheen. Een paar regels, het is voorbij. Maar wat is daar gebeurd? Maar de slotsom van deze donkere kant van Jozef, dat is dat zijn dromen uitkomen en er licht komt voor Israël. Gods plan falen niet. Israël wordt gered en groeit uit tot een groot volk. Jozef werd bedroefd en stelde na 10 jaar even zijn vertrouwen op de schenker. Zijn broers waren uitgeput, lange reizen, lege magen en een kop vol zorgen en gedachten. En Jacob was uitgeput. De wiederslooi, zeggen we dan in Fries. Waar was God? Wat was de zin van het leven? De engelshangers wisten het ook niet meer. Ook zij hadden alleen maar vragen, terwijl het antwoord met een groot A bij hen liep, met hen meeliep. Als je het niet meer weet, je zit vol vragen, verstrikt in een net van misschien wel goddeloze vogelvangers, dan zie je God niet meer, dan herken je zijn zoon ook niet meer. Misschien zijn wij soms zelf ook wel door vervanging en vervalsing en door vervaging en versiering de weg kwijt. Zien we hoe onze verre koeien door onze eigen magere, lelijke koeien opgeroogd werd. Daar zijn we de zin van het leven kwijtgeraakt. Soms door, en ik zeg het heel voorzichtig, want ik bedoel nooit de mensen, maar soms zijn we de weg kwijtgeraakt door dat uit de kerken geschiedenissen hier talloze magere koeien tevoorschijn zijn gekomen. Die het Griekse denken hebben geïmplanteerd door het verre en het goede uit de zuivere bron voor ons weggeraasd hebben. Als dat zo is, dan wordt het hoog tijd om terug te keren naar de bron. Naar het hoogste God. Terug naar de Torah. Terug naar de eeuwen, zijn zoon Yeshua, als verlosser aannemen. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij was de levende Torah. Moeten we dan eerst alles weten? Moeten we eerst alles begrijpen voor het zover is? Nee, geloven is vertrouwen. En doen wat er staat. En uit dat geloof mag je leven. Je hoeft niet alles te weten. De rabbijn uit Litouwen, die wist alles. De rabbijn uit Litouwen, die ging met zijn koetsier al nu 4 jaar op reis naar een grote stad en hij had alle vragen dat hij antwoordde. En de koetsier verbaasde zich erover en zei, Rabbi, ik sta elke keer een vraag. U heeft altijd antwoord op al die moeilijke vragen. Ach, zei Rabbi, dat ken jij ook wel. Nee, zei de koetsier, dat ken ik niet. Ja, zei Rabbi, dat ken jij wel. Ik zou, ja, weet je wat, volgende week gaan we weer op reis. En dan ben ik de koetsier en jij bent de rabbi. Jij doet de kleding aan van mij en ik geef als koetsier. Nou, ja, nee, doe. En zo gingen ze de volgende week op reis. En ze kwamen in een stad. En ze kwamen op een grote markt en de mensen stroomden toe. En daar kwam de eerste vraag. Rabbi, wat is belangrijk, de maan of de zon? Nou, sprak de rabbi, de maan natuurlijk. Want die schijnt dat het donker is. De zon schijnt overdag, dan is het toch al licht. Oi, dacht de koetsier. Hoe komt dit? En toen kwam er een vraag, heel ingewikkeld, heel moeilijke vraag. En de rabbi dacht even na. Hij zei, dit is een hele moeilijke vraag. Maar het antwoord is uiterst simpel. Dat zei mijn koetsier, u bent op weg. Nee, we hoeven niet alles te weten en te begrijpen. Maar we moeten wel zuivere melk willen drinken. En van overgaan voor het vaste poetsen. Ik heb een klein boekje meegenomen. Ik heb dat eerder meegenomen. Laten we ook in de put zitten. Als je niet ziet zitten. Als er geen hoop meer is, als er alles weg is. En we hebben vandaag een collecte voor de Shoah-slachtoffers, de laatste generatie die nog in Israël woont. Dit is Joshua Rakover. Hij werd weggevoerd. Helemaal weggevoerd. Zijn huizen waren verbrand. De synagoges waren verbrand. En het ghetto van Warschau stond in brand. En toen kwam hij in het put. In het gevaar. Vrees. Maar op de muren van dat gebouw hebben ze deze tekst gevonden. Ik geloof in de zon, ook als er niet schijnt. Ik geloof in de liefde, ook als ik die niet voel. Ik geloof in God, ook als hij zwijgt. Dat is een boodschap. Die mogen wij meenemen. Ook al begrijpen wij het niet, ook al zien we het niet. Maar God is aanwezig. En als we daar vasthouden, en als we het overlezen, dan krijg je steeds weer beetje bij beetje, zal hij ons voeden. Met het vette van de spijzen, met kaas en boter van die vette koeien. Want dat lezen we in Jesaja 25, vers 6 en 8. In die dagen zal de Heer van de hemelse machten op de Persion voor alle volken een maaltijd aanrichten. Een maaltijd van vette spijzen en belegen wijnen. Een maaltijd van verre, mergrijke spijzen en geklaarde belegen wijnen. Op deze berg zal hij de sluier verscheuren die ligt over alle volken. Ja, wij maar denken dat een sluier op Israël ligt, hè? Dat zeggen ze toch makkelijk. Ja, die Joden hebben een sluier. Nee, hij zal de sluier verscheuren die ligt over alle volken. En de bedekking dat alle naties bedekt. Hij zal de dood voor eeuwig vernietigen. Van alle aangezichten zal hij, de Heer, tranen wissen. En hij zal de slaap van zijn volk wegnemen van de gehele aarde. Een vette spijzen. Met belegen wijnen. Voor alle volken. Die volken hebben een hoop geen bodem meer van hout. Maar die kunnen zien en proeven hoe goed de Heer is. Psalm 90, de oudejaarspsalm. Hoe vaak hebben we niet gehoord en is hij niet voorgelezen? Leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen. Keer terug, Heere, hoe lang nog? Laat het u berouwen over uw dienaren. Verzadig ons in de morgen met uw goede tierenheid. Dan zullen wij juichen en verblijd zijn, tijdens al onze dagen. Verblijd ons overeenkomstig de dagen waar u ons verdrukt hebt. Overeenkomstig de jaren waarin wij het kwade gezien hebben. Laat uw werk aan uw dienaren gezien worden. Uw glorie over hen kennen. De liefelijkheid van de Heer onze God zij over ons. Bevestig het werk van onze handen over ons. Ja, het werk van onze handen. Bevestig dat. Mikkeets. Zo heette de parasha van deze dag. Aan het einde van. Aan het einde van Jozef zijn gevangenschap. Ook aan het einde van dit bijna Romeinse jaar. Maar hoop ik ook Mikkeets het einde van ons Griekse denken. Mikkeets, ook het einde van die ketting die ons nog ketent aan het Griekse denken. Ja, die ketting die ons nog ketent aan Rome. Dat wij net als Jozef, maar dan door de schenker met een grote S van genade bevrijd mogen zijn. En hem te dienen en hem de eer te geven. Wat een zwijnen. Kun je daar zeker met die vrijheid. Amen. Ik heb een